Ja, het verhaal gaat de rol van het kwaad in de wereld, hoe je het maar wilt noemen allemaal. En het boek Esther speelt zich af tijdens de ballingschap van het Joodse volk. Ze komen uiteindelijk terecht in het rijk van de Meden en de Persen onder koning Ahasveros vlak bij de Perzische Golf. En hoofdpersonen in de overdenking zijn twee mannen, namelijk Haman, een ver familielid van de koning van Amalek, en Mordechai is een ver familielid van koning Saul. Er is niets nieuws onder de zon, zegt prediker. En dat geldt zeker ook voor oorlogen. Dan is het bijzonder triest dat het ook voor volkerenmoord opgaat. Samenleven in vrede, zal dat ooit mogelijk zijn? Duiken we in de geschiedenis, dan komen we tot ontdekking dat door de eeuwen heen haat en geweld tot vormen van volkerenmoord leiden. Ruzies over diep gewortelde opvattingen over cultuur en identiteit, die de ene volksgroep verbindt en de andere groepen buitensluit. Wat kan leiden tot moordpartijen zoals Armenië, waar in de jaren 1517 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs werden vermoord door de Turken. In 1994 vond er in Rwanda een genocide plaats. De Hutsis, 85% van de bevolking, ze probeerden de Tutsis uit te roeien. Met als gevolg veel slachtoffers. En ook in ons eigen land zijn er wel voorbeelden van haat en geweld ten opzichte van andersdenkenden. Zoals in de tijd van de Reformatie. Daar werden de protestanten door de Rooms-Katholieke Kerk vervolgd en vermoord. Zo kunnen we eindeloos doorgaan. En ook in de Bijbel vinden we de nodige voorbeelden. De farao van Egypte heeft immers geprobeerd het Joodse volk uit te roeien. Gewoon de geboren jongetjes in de Nijl gooien en dan heb je grote kans van slagen. Hij was eigenlijk de eerste figuur die het totale Joodse volk probeerde uit te roeien. Het is eigenlijk het begin van het antisemitisme. En tijdens die reis van de Israëlieten door de woestijn werden ze aangevallen door het volk van Amalek. Ook weer met de bedoeling om het hele volk uit te roeien. En de Joden hadden nog geen leger. En zo komen we terecht bij de kern van onze overdenking. Die beginperiode uit het boek Esther. In ons achterhoofd de Holocaust. En zoals gewoonlijk zullen we weer in mei de doden uit de Tweede Wereldoorlog gedenken. Omdat die verhalen moeten worden doorverteld. Van farao tot aan Hitler. En dan komt het wel eens voor dat mensen, ook gelovigen, zich afvragen waar God in al deze verhalen voorkomt. Het kan zijn doordat de omstandigheden moeilijk zijn geworden, je leven is donker en je vraagt je af, hoe kan dit allemaal gebeuren? Het kan ook zijn dat je kijkt naar de gebeurtenissen in de wereld, vlakbij of ver weg. Hoe kan het gebeurt dat God er eigenlijk niets aan doet? Is het niet eens een keer tijd om in te grijpen? En weet dan niemand meer wat God van ons vraagt? Het zijn allemaal geen onbekende vragen. Vragen die in alle tijden worden gesteld. En misschien dat je voor antwoorden, als die er al mochten zijn, dan niet zo snel bij het boek Esther komt. Het is een boek waarin de naam van God niet eens voorkomt. Het lijkt alleen maar over mensen te gaan. En dan is het ook nog de vraag, hoe serieus moeten we het verhaal nemen? Althans, zo redeneerde iemand als Luther. Hij wilde het boek Esther eigenlijk wel uit de Bijbel schrappen. Had hij het maar eens een keer goed gelezen, dan was hij misschien wat minder vijandig ten opzichte van de Joden geweest. En waar gaat dit boek dan eigenlijk over? Nee, niet over een geschiedenis die letterlijk is gebeurd. De gewone geschiedschrijving kent wel koning Ahasveros, koning van de Meden en de Persen, En een nauwkeurige beschrijving van de geschiedenis moeten we hier niet zoeken. Een verhaal over hoe met Joden omgegaan werd, of een verhaal dat zin geeft aan het Purimfeest van de Joden, zou kunnen. Maar het zou kunnen dat het ook wel meer wil zeggen. Zoals gezegd, de naam van God komt er helemaal niet voor in het boek. Esther, maar dat wil niet zeggen dat het niet gaat over God en mensen. Mensen die zichzelf tot God benoemen, tegenover mensen die zich door God geleid voelen. Niet in de kerk of in de synagoge, maar in de grote en de kleine gebeurtenissen waar je als mens mee te maken hebt. En zo is het verhaal van Esther een verhaal van alle tijden. Maar we moeten wel even goed kijken. We beginnen maar even bij die Jood Mordechai. Wie is dat eigenlijk? Wel, blijkbaar werkt hij loyaal in dienst van de koning. Hij is beslist geen vijand van de koning. Hij woont gewoon in de burcht Susa en doet daar zijn werk. Er is niks op hem aan te merken. Maar in hoofdstuk 2 wordt nog iets van hem verteld. Mordechai is uiteindelijk nog familie van koning Saul. En deze koning, koning Saul, kreeg eens de opdracht om de koning van Amalek te doden. Niet zomaar willekeurig. Het volk van Amalek had ooit in de woestijn Israël aangevallen, zo achterbaks van achterzijde, waar de vrouwen en de kinderen liepen. Amalek was een vrouwen- en kindermoordenaar. En slechter kun je in de Bijbel niet zijn. Daar moet een eind aan komen. Maar koning Saul faalde toen de tijd in zijn opdracht. Door de koning van Amalek te sparen, werd het kwaad niet uitgeroeid. En eigenlijk hebben we met Mordechai straks soort een tweede kans voor Saul. En de oplettende luisteraar denkt, gaat hij het er nu beter van afbrengen? Zal hij het kwaad tegen kunnen houden? En hebben we daar Haman? Juist, hij is een nakomeling van koning Amalek. De beruchte koning Amalek, ja inderdaad. Het volk van Amalek bestaat nog. Dat volk dat het speciaal voorzien heeft op kinderen en vrouwen. Daar gaat het dus over. De kwetsbare, kansloze nakomeling van Saul en de wrede volksmenner, populist en nakomeling van koning Amalek. Mordechai en Hamelijk. En Mordechai en Haman, zij worden tegenstanders. Gaat het nu beter dan de vorige keer? Mordechai heeft geen leger, Haman wel. Mordechai is de knecht, Haman de vorst. En wat kun je dan tegenover die macht stellen? Want dat is Haman. En wat stellen we tegenover de kwade machten van het leger, van de wereld? Een leger? Meer macht? Maar dat hebben we niet. Kunnen wij de wereld veranderen? Neem een eenvoudig voorbeeld. We weten dat het milieu bedreigd wordt. De groten van de aarde, die moeten daar iets aan doen. Maar wat kan ik? Ja, wat maakt het uit dat ik op een eentje iets zou doen? Niemand die het merkt. En waar is God gebleven? Iedereen moet buigen. En zo gaat dat nu eenmaal. Buigen voor de macht of breken. Maar Mordechai doet het niet. Hij blijft staan. Waarom doet hij het niet? Wel, hij is Joods. Hij kan lang leven in een land dat vooral niet Joods is. Dat geen enkel besef heeft van de God van Israël. Hij grijpt niet naar de wapens. Komt zelfs niet in opstand. Maar hij buigt niet voor een mens die zichzelf tot God heeft verklaard. Als menselijke macht te ver gaat, de dreiging in zich heeft tot onderdrukking en vernietiging, dan herinnert Mordechai zich waar hij vandaan komt. Nee, ik doe niet mee. Al buigt iedereen om me heen, want ik ben een Jood. Een wonderlijk voorbeeld. Wij zo hier leven vandaag niet in de angst voor onderdrukking, Maar voorbeelden zijn er in de wereld genoeg. En we worden voortdurend opgeroepen te doen wat iedereen nu eenmaal doet. Zo zijn er ook van die momenten dat we durven zeggen, nee, ik doe niet mee, want ik ben een christen. Juist op de momenten dat er onrecht dreigt van mensen, dichtbij of ver weg. En wat voor consequenties heeft het dat je christen bent, als we straks weer buiten deze kerk staan in ons dagelijks leven? Als er een moment komt dat de vraag van God belangrijker is dan de eis van de tijd en de maatschappij. Zoals de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Moest je je dan verzetten? Moest je meelopen? Ik weet wel, daar hingen wel risico's aan. Maar Mordechai maakt in ons verhaal een radicale keus. Een stil protest. Nee, de naam komt niet letterlijk in het boek voor, maar hier verschijnt God in een keus, in de keus die een mens maakt. En dan zien we wat pracht en praal van Haman werkelijk inhoudt. Hij, als een vader populist, hij weet de koning wijs te maken dat het protest van een Joodsman betekent dat het volk een gevaar is voor het hele land. Haman vertelt wat halve waarheden en een paar leugens aan koning Ahasverus. Zij hebben hun eigen wetten. Ja, dat klopt natuurlijk wel. De Joden hebben de Torah, de wet van Mozes. Dat is een godsdienstige wet. Maar de rest van Haman betoog voor de koning, dat is een politieke leugen. Zo zouden de Joden een gevaar zijn door hun wijze van leven en een bedreiging voor onze cultuur en onze identiteit. Daardoor vormen ze een gevaar voor heel het volk. Alsof je een echo uit ons verleden hoort. Ze brengen onze cultuur in gevaar. En Haman kan zijn gang gaan. Alle Joden uitroeien, vastgelegd in een wet van Meden en Persen. Zo'n wet kan nooit veranderd worden. Uitroeien. Tot en met de vrouwen en de kinderen staat in onze vertaling. En letterlijk staat er in de Nadense Bijbel, men moet verdelgen en ombrengen alle Joden, van jong tot oud, klein grut en volwassen vrouwen. En de goede verstaande begrijpt dit. Dit is Amalek ten voeten uit. Maar Amalek zal niet het laatste woord hebben. En de eerste stap daarin is al gezet door de mens Mordechai, die zich herinnerde dat hij Jood is, met zijn eigen godsdienstwet, de Torah, de wet van God. Maar die wet van God kan wel eens anders zijn dan de wet van de mensen. God is aanwezig in de keuzes van mensen, waardoor de loop van de geschiedenis kan veranderen, via Mordechai en zijn stiefdochter. Esther komt, en via Mordechai en zijn stiefdochter komt Esther, komt en het gekonkel, komt Haman, nee, via Mordechai en zijn stiefdochter Esther, komt het gekonkel en de slechte bedoelingen van Haman boven water. En dat in aanwezigheid van de koning. En in plaats van Mordechai wordt Haman opgehangen. Zo gaat dat. En zo nam Mordechai de plaats in van Haman op het paleis. Het is dan ook voor niets dat de eerste preek van Jezus in de synagoge van Nazareth gaat over een gedeelte van Jesaja. Hij heeft me gezalfd om een armen het evangelie te brengen. Om aan gevangenen vrijlating te verkondigen. Aan blinden het gezicht te geven. En de onderdrukten de vrijheid. Zo wil Jezus zijn onder de mensen. Dat is de keuze die hij maakt. Hij leeft gewoon onder de mensen. Eet met hen en drinkt met hen. Gaat naar bed en staat weer op. Maar als het erop aankomt, is het de wil van God die hem stuurt. Tegen alles in wat nodig is. God is aanwezig in deze mens. Zonder dat het nodig is om dit voortdurend te noemen. Want als je Jezus wilt volgen, leef je gewoon onder de mensen. Je doet de meeste dingen zoals ieder ander. Maar er zijn van die momenten dat je je herinnert, ik wil Jezus volgen. Zoals Mordechai zich herinnerde dat hij Jood was op het moment dat het erop aankwam. En niet boog voor het kwaad door rechtop te blijven staan. En zoals Jezus zich realiseerde dat hij door God was gezonden toen het erom ging. Dat zijn de momenten die verschil maken. Want als er gevraagd wordt waar God is gebleven, zijn er misschien te weinig mensen die zich herinneren dat ze christen willen zijn. Als je niet meer weet waar je heen moet. Als je denkt dat het maar beter is alles op zijn beloop te laten. Dan is het belangrijk om de oude verhalen uit het ver verleden door te vertellen. Als een stem tegen de oorlog en verdrukking. En dat is ook altijd weer de boodschap van 4 mei, onze jaarlijkse dodenherdenking. Voor een wereld waar mensen verschillend van ras en geloof in vrede mogen samenwonen. En op 5 mei mogen we deze verhalen weer in alle vrijheid doorgeven, ook al weten wij dat anno 2019 heel goed dat het kwaad nog lang niet uit de wereld verdwenen is. Dat bij wijze van spreken Amalek, symbool van het grote kwaad, nog springlevend is. En dat wordt nog eens bevestigd als we opgeschrikt worden door de meedogenloze moord op onschuldige burgers in Sri Lanka. En zo zullen we nog een lange weg naar vrede hebben te gaan. Het zij zo. Amen.